Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen nu eerst zingen uit Psalm 27, het derde en het vijfde vers, Psalm 27, vers 3 en vers 5. Schriftlezing voor deze tweede paasdagmorgen is uit de brief van Paulus aan de gemeente van Colosse. Daarvan het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. We noemen nu Colossenzen 3, de versen 1 tot en met 17. En daarna zingen we uit Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Psalm 86, vers 6. Na de schriftlezing uit Colossenzen 3, vers 1 tot en met 17. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid welke is afgodendienst. om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke gij ook eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefde. Maar nu legt gij ook dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Liegt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken, en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doe dan aan als uitverkoren Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, welke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, en weest dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid. Leert en vermaand elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. Tot zover de schriftlezing. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. In uw naam, o Heere, zijn wij samengekomen. Want uw naam is over het begin van deze dienst uitgeroepen. Laat dat ook zo mogen zijn vanmorgen. Dat wij ons in uw naam vergaderd weten en dat we het ervaren mogen dat gij met uw goddelijke geest en genade in ons midden wilt wonen en werken. Want dat hebben wij vanmorgen nodig, zoals wij het ook gisteren in de beide diensten nodig hadden. Wil u dan komen met uw geest en neerdalen in ons midden en wil u door uw woord tot ons, tot onze harten spreken. We moeten het u opnieuw belijden. Wij staan voor u, of zitten op onze plaats in de kerk, als mensen die gezondigd hebben. Die daarom de minste rechten niet kunnen laten gelden op uw zegen. Zeker ook niet op de grote zegen, dat u met uw zaligmakend werk in ons midden zou zijn. En daarom smeken wij u, vergeef onze zonden. die ons ook in dit vroege uur op deze dag aankleeft. Reinig ons van al onze schuld en zie ons aan in de hem die opgestaan is uit de doden, de Heere Jezus Christus. Heere, geef dat het paasevangelie dat ook vanmorgen tot ons mag komen, gebruikt mag worden tot bekering, ook tot onderwijs, tot vermaning, tot bemoediging en tot vertroosting. Wil u geven dat het woord mag worden toegepast, nadat u weet dat wij het nodig hebben. Heere, breng de boodschap zo op het hart van hen die onbekeerd zijn, dat ze onrustig worden. Wil u uw kinderen vertroosten en verder leiden op de weg van u. En bijzonder wanneer het vanmorgen gaan mag over dat grote werk van u, dat u niet alleen levend uit het graf gekomen zijt, maar ook heel uw kerk daarin meegenomen hebt, medelevend gemaakt hebt. Wil u geven dat de levend gemaakte kerk uw stem mag horen, de stem van de opgestane, een aansporing om te wandelen in uw wegen en te zoeken de dingen die boven zijn, een aansporing om de zonde door de kracht van uw genade te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Heere, leer uw kinderen dat en wil u geven dat ze ook de boodschap mogen verstaan, dat bij alle strijd die dat in het leven geeft, hun leven toch met Christus verborgen is in God. En laat dat verborgen leven, wat ook een geborgen leven is, een tot krachtige troost en tot hulp en steun mogen zijn in de strijd van dit leven. Wil u, Heere, genade schenken aan ons in de bediening van uw woord. We worden voor deze laatste dienst in deze paasdagen geroepen om uw woord uit te dragen. Wil u ons ook dit keer sterke stem geven om te spreken en bijzonder de bediening van uw geest. En laat het zo mogen zijn dat wanneer we als het ware nog een nalezing doen vanuit het paasevangelie, dat de nalezing beter mag zijn dan de oogst. Dat kunt u schenken door uw genade. Heere, wil het ook doen om uzelfs wil. We bidden van u, denk aan de hele gemeente. Wees met ons zoals we hier zijn. Denk ook aan allen die hier niet kunnen zijn, aan hen die ouder zijn en daardoor de gang naar uw huis niet meer kunnen maken. Wees u met allen die ziek zijn of anderen die enkele dagen afwezig zijn. Wil u ons allen met uw zegen en met uw genade vervullen. En omring ons met uw bewaring. En wil u geven dat uw gunst, die toch meer is dan wat ook in dit leven, ons deel mag zijn. Wil u, Heere, aan ons denken en wil u op ons neerzien. We willen ook van u smeken of u in de week die we begonnen zijn met alle werk wilt zijn. Wil u hen die van de week hun dagelijks werk weer zullen doen, daartoe sterken. Heere, geef dat het gebeuren mag in afhankelijkheid van u. Wil u de kinderen nabij zijn die deze week vakantie hebben. Wil u hen beschermen en bewaren. En bovenal, Heere, geef ons alle of we nu werken mogen of vrije dagen mogen hebben, dat we iets van dat apostolisch vermaan mogen inleven om de dingen te zoeken die boven zijn, want dat is het allervoornaamste in ons leven. Schenk dat aan ons. Wil u ook zijn met alle kerkelijke en ambtelijke werk, wat ook deze week weer verder gaat. Denk aan vergaderingen die deze week plaatsvinden. Aan de kerkenraadsvergadering, maar heel in het bijzonder ook aan de vergadering van de particuliere synode, die aanstaande woensdag in ons kerkgebouw zal worden gehouden. Wil u, Heere, in ons midden zijn. Wil u geven dat bij de gewone dingen die besproken worden, gebruikelijke dingen, maar ook bij de moeilijke onderwerpen uw leiding ervaren mag worden. Wil u ook zijn met de stemmingen die plaatsvinden voor de afvaardiging naar de generale synode die later dit jaar gehouden hoopt te worden. Wil u geven dat niet alleen hier in de PS van het Zuiden, maar ook in alle particuliere synoden die deze dagen deze weken gehouden gaan worden, uw gunst en uw genade over ons mag worden uitgebreid. En wil u ook, met betrekking tot de voorbereiding voor de belangrijke synode die komen gaat, en met betrekking tot de afvaardiging, uw hulp, uw gunst en uw genade schenken. We vragen u, Heere, wil u in alle opzichten over onze kerken u erbarmen. U kent de vragen, de noden, beter dan wij ze voor u neer kunnen leggen. U doorgrond ze. O God, wil u ons bewaren bij u en bij uw woord. En wil u uw naam verheerlijken en uw werk bewaren onder ons. We smeken u, Heere, wil u ook zijn met de dingen rondom het beroep dat is uitgebracht deze afgelopen week door de gemeente van Rotterdam-West. Wil u deze weken van bezinning en van overdenking van de dingen ons persoonlijk de weg wijzen, de genade geven. Laat het zo mogen zijn, Heere, dat we helderheid en duidelijkheid mogen ontvangen. En zou u met die gemeente willen zijn, gemeente die al weer zoveel jaren vakant is, zou u ook met ons willen zijn. U kent de noden daar, u kent de noden hier. U weet ook dat het nog niet zo lang is dat we aan de gemeente verbonden zijn. En u weet wat goed is. Heere, wil u uw weg wijzen. En laat er onder ons veel gebed mogen zijn. Want u bent het die ook in deze dingen de goddelijke beslissing neemt. Heere, we smeken u. Zend uw licht en uw waarheid. Dat die leiden. Wil u ook zijn met degene uit ons midden en uit de hervormde kerk hier ter plaatse die deze middag de reis zullen beginnen naar Roemenië. Wil u hen allen beschermen en bewaren, een veilige reis daarheen geven, een gezegende tijd daar. En dat het werk wat hier voorbereid is en ook daar gedaan zal worden, ook gezegend mag worden. En wil u hen volgende week allen weer veilig thuis brengen. Heere, wil u hen allen geleiden. En laat het zo mogen zijn dat bij alles wat daar gezien en ervaren wordt, ook in stille verwondering onszelf mogen afvragen waarom het zo is dat wij zoveel ontvangen hebben. En zoveel van u ontvangen dat anderen moeten missen. Wil u, Heere, dat op ons hart binden, ook vanmorgen, op deze tweede paasdag. Nu we opnieuw een dienst mogen hebben en in vrijheid de deuren mochten opengaan. Wil u geven dat dat ons tot ootmoedige dank mag stemmen. Maar ook tot gebed mag leiden. Gebed om uw zegen. Om bij u het heil en de zaligheid en de zegen te zoeken. Ja, laat dat wat we zongen ook de vertolking mogen zijn van wat leeft in ons hart. Ik zoek de zegen alleen bij u. O bron van troost en licht. Heere, wil u op ons allen neerzien. We vragen dat in de genadige vergeving van al onze zonden. En dat alleen om hem, die gij altijd hoort, de Heere Jezus Christus uit genade. Amen. We zingen nu Psalm 73, het 13e en het 14e vers. Thank you. aan het einde van de prediking. Na het amen zingen we uit Psalm 84 het zesde vers. Psalm 84 vers 6. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. Welzalig Heere die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Dat is Psalm 84, het zesde vers. En de tekst voor de prediking op deze tweede paasdagmorgen is uit het gedeelte wat u zojuist is voorgelezen. Namelijk uit Colossense 3 en daarvan de eerste drie versen. Daar lezen we het woord van de Heere en onze tekst. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Tot zover onze tekst voor vanmorgen. Geliefde gemeente, we hebben het gisteren al even aangestipt, dat de opstanding van de Heere Jezus de hoeksteen is van het christelijke geloof. Paulus zegt het in 1 Korinthe 15, neem de opstanding weg en alles is te vergeefs geworden. Dan is de prediking te vergeefs geworden, want die heeft dan geen bodem meer. Dan is uw geloof ijdel geworden, want dat heeft dan geen fundament meer. Ja, dan is heel het christendom leeg en loos geworden. En vandaar dat het zo erg is dat er vandaag aan de dag zoveel aan die opstanding getornd wordt. Oh, ik weet wel, dat wordt met allerlei wetenschappelijke spitsvondigheden gedaan. Er wordt gezegd wel, de lichamelijke opstanding, dat kunnen we niet geloven, maar we geloven nog wel dat Jezus leeft. Al dat soort wetenschappelijke zotteklap, daar moeten we ons maar niet mee bezighouden. Want één ding is duidelijk. Neem de opstanding zoals die in de schriften staat weg. De lichamelijke opstanding van de Heere Jezus. En u bent heel het fundament kwijt. En we vragen, waarom is dat zo? Waarom is de opstanding het fundament van prediking en van geloof? Wel omdat de Bijbel overal, met name in het Nieuwe Testament, duidelijk maakt dat de opstanding van de Heere Jezus Christus de bron is van alle geestelijke leven. De mens is door de zonde midden in de geestelijke dood terechtgekomen. En nu is er alleen leven mogelijk in deze donkere doodsnacht, als de kracht van de opstanding van de Heere Jezus Christus mensen wekt tot een nieuw leven. En als die bron dus niet zou bestaan, de levenwekkende kracht van de Heere Jezus in de opstanding dus een fabel zou blijken te zijn, dan is het ook onmogelijk dat mensen wedergeboren worden, levend gemaakt worden, uit de duisternis gebracht worden tot het licht van Gods genade. Want zo tekent de schrift de opstanding, de bron van alle geestelijke leven en van alle zaligheid. En dat zien we bijzonder ook in de woorden van onze tekst. Waar de opstanding van de Heere Jezus en het geestelijke leven van de zijnen in nauwe verbondenheid met elkaar genoemd worden. En we willen daar vanmorgen kort bij stilstaan. Thema voor de prediking is Christus opstanding, de bron van geestelijk leven. We letten ten eerste op de kenmerken van het geestelijke leven. En in de tweede plaats op het karakter van het geestelijke leven. Christus opstanding, de bron van geestelijk leven. Ten eerste de kenmerken van het geestelijke leven. Zoekt de dingen die boven zijn. En ten tweede het karakter van het geestelijke leven. Want uw leven is met Christus verborgen in God. Het is duidelijk dat Paulus in deze tekst spreekt over wat Gods kinderen te beurt gevallen is. Hij heeft het niet over alle mensen zonder onderscheid. Hij heeft het zelfs niet over alle gemeenteleden zonder onderscheid. Hij adresseert deze woorden direct aan hen die de genade van God in hun leven kennen. Indien gij dan, of zoals we ook mogen vertalen, nu gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Wat bedoelt de apostel Paulus daarmee? Indien of nu gij dan met Christus opgewekt zijt. Wel, daar bedoelt de apostel Paulus allereerst mee dat toen de Heer Jezus Christus opgewekt werd uit de dood op de derde dag na zijn kruisiging, dat hij toen als het ware niet alleen uit de doden verrees. Maar dat wat hem te beurt viel, dat dat betekenis heeft voor heel zijn kerk. Voor degenen die op dat moment dat hij opstond uit de doden al tot bekering gekomen waren. En voor degenen die nog tot bekering zouden komen. Christus heeft in zijn dood en in zijn opstanding heel zijn kerk meegenomen, zo zeggen we wel eens. We zouden het kunnen verduidelijken met een heel bekend oud-testamentisch beeld. Het beeld van die hoge priester. Als die hoge priester die in het Oude Testament zijn functie vervulde, zijn prachtige hoge priesterlijke gewaad aan had, dan droeg hij de borstlap. En die borstlap, u weet dat, dat was een fraaie lap met allerlei edelstenen erop, 12 in getal. En op die edelstenen, daar stonden de namen gegraveerd van al de stammen van Israël. Ruben, Simeon, Levi enzovoort. En de betekenis daarvan was dat wanneer die hoge priester zijn werk deed in de tabernakel en later in de tempel, dat hij dan dat werk deed ook namens de 12 stammen van Israël. Dat hij het volk van Israël droeg op zijn hart. Als hij het heiligdom inging, dan nam hij het volk van Israël mee. Als hij voor het altaar boog, dan boog hij met het volk voor het altaar. Als hij de offers bracht, dan deed hij dat ook namens het volk. En zo is het in veel dieper zin waar dat de Heer Jezus Christus, de grote hoge priester, alles wat hij gedaan heeft, deed ook uit naam van voor de zijne. In zijn sterven en in zijn opstanding droeg hij al de zijne mee. Nee, hij droeg ze niet op een borstlap of op edelstenen gegrift. Hij droeg ze mee in zijn hart. En zo, zegt Paulus, kan het dus ook gezegd worden dat toen de Heere Jezus Christus opgewekt is, toen is eigenlijk met hem heel zijn kerk opgewekt. Ze zijn allen opgewekt uit het graf en uit de dood, uit de machten der duisternis. Met hem op de paasmorgen. Maar u begrijpt wel dat dat niet het enige is wat we vanmorgen moeten zeggen. Want dat wat in Christus heeft plaatsgevonden, daar wordt nu ook in het leven van al Gods kinderen iets van beleefd. En dat bedoelt Paulus ook wanneer hij deze woorden zo spreekt. Indien gij met Christus zijt opgewekt. Kijk, wat op de paasmorgen gebeurd is, dat krijgt nu gestalte in het leven van Gods kinderen. Wanneer? Wel, wanneer ze levend gemaakt worden. Wanneer ze uit de dood, uit de zonde opgewekt worden tot een nieuw leven. Dan worden zij door Christus, en de Bijbel zegt ook, met Christus opgewekt. U kunt dat duidelijk lezen in het voorgaande hoofdstuk, waar hier al op gezinspeeld wordt. Dat wanneer mensen levend gemaakt worden, zij levend gemaakt worden door de opstanding van Christus, levend gemaakt worden met Christus. En om nog een ander, misschien bekender gedeelte uit de schrift aan te halen, in het begin van het tweede hoofdstuk aan de brief aan de Efeziërs zegt Paulus, en u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart in de zonden en in de misdaden. En daar beschrijft Paulus heel nadrukkelijk en heel duidelijk, dat wanneer Gods kinderen uit de dood tot het leven gebracht worden, wedergeboren worden, levend gemaakt worden, dat zij dan door de kracht van de opstanding van de Heere Jezus Christus levend gemaakt worden. Dus wat op Pasen gebeurde, daar wordt de kracht en de betekenis van doorleefd. Wanneer een zondaar uit de dood opstaat tot het nieuwe leven. En vandaar dat we zeggen, Paulus spreekt hier de levende kerk aan, die uit de dood tot het leven gebracht is. Wanneer ik dat zeg, weet ik ook wel dat ieder die levend gemaakt is, niet een even duidelijk zicht heeft op deze heilsschatten en heilsgave. Vooral dat met Christus, daar moet in het leven van vele van Gods kinderen meer en meer licht overvallen. Opdat ze tot een zekere kennis daarvan komen. Maar het is onmiskenbaar vanuit het woord van de levende God, dat wie wedergeboren is, levend gemaakt is, is levend gemaakt door Christus en met Christus. Dat wat met Pasen gebeurd is, heeft nu persoonlijk, onderwerpelijk, bevindelijk in hun leven plaatsgevonden. Uit de dood tot het leven. En als Paulus hen dan zo aanspreekt, dan blijft het daar niet bij. Nee, Paulus is niet een man die de mensen naar de mond praat. Kijk, als je nu eenmaal bekeerd bent, zo zeggen sommigen ook nog vandaag, dan is alles goed. Dan ben je bekeerd. Dat is wel waar, in zekere zin, dat wanneer iemand bekeerd is, dat hij dan ook werkelijk bekeerd is. Maar dat betekent niet dat de apostel Paulus mensen die tot het leven gekomen zijn op een rustgrond zet. Hij roept ze op om nu ook de dingen die boven zijn te zoeken. En ook dat zegt hij op een wonderlijke, haast merkwaardige manier. Hij zegt, wanneer u nu opgewekt bent met de Heere Jezus Christus, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Wat leefde Paulus toch dicht bij de grote heilsfeiten. Bij wat er met de Heere Jezus Christus gebeurd is. Hij spreekt hier over de opstanding van de Heere Jezus. En dan denkt hij meteen ook daaraan dat de Heere Jezus na zijn opstanding ten hemel gevaren is. Dat hij nu aan de rechterhand van zijn Vader is. En daar leeft om voor zijn volk te bidden, maar daar ook leeft om zijn kerk te leiden en te besturen. En zegt Paulus, omdat de Heere Jezus die opgewekt is, nu aan de rechterhand van de Vader zit, daarom moeten wij ook zoeken de dingen die boven zijn. Wij moeten bedenken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Er staat eigenlijk een woord wat zegt, laat heel uw hart gericht zijn op de dingen die boven zijn. Dus niet alleen maar denken, maar laat heel uw hart gericht zijn op de dingen die boven zijn. De Engelse vertaling heeft dan ook heel terecht, set your affections, zet uw hele hart, heel uw gevoelens op de dingen die boven zijn. Wat bedoelt de apostel daarmee? Bedoelt hij daarmee dat mensen die een ander leven kennen, dat die dus helemaal niets om deze aarde meer behoeven te geven? En dus ook zich niet bezig hoeven te houden met de dingen als hun dagelijks werk en de zorgen? O nee, gemeente, dat bedoelt Paulus zeker niet. Het zou niet moeilijk zijn om vanmorgen uit de getuigenissen van die apostel Paulus, uit het getuigenis van het heilig woord van God, allerlei woorden bijeen te zoeken waarin Paulus met nadruk zegt dat een christenmens, een oprecht kind van God, een plaats heeft in dit leven en een taak heeft in dit leven. En dat als man en als vrouw zij hun taak moeten zien en moeten vervullen, dat zij niet lui mogen zijn, dat zij hun roeping moeten doen op deze aarde. Dus dat wordt zeker niet bedoeld. Dat Gods kinderen niet aan de dingen van deze aarde, dat is aan hun aardse roeping en aan hun aardse leven moeten denken. Zeker, daar worden u en ik toe geroepen, klemmend door de Heere zelf. Maar wat bedoelt hij dan? Met bedenkt, zet uw gevoelens, zet uw hart op de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Wel, u leest de uitleg eigenlijk in de volgende verzen. En laat ik dan met name vers 5 er maar bij betrekken. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is de afgodendienst. En vers 8. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap en toornigheid en kwaadheid en lastering en vuil spreken uit uw mond. En vers 9. Liegt niet tegen elkander. Daar hebt u het. Heel duidelijk en heel concreet, de dingen die op deze aarde zijn, dat is niet onze aardse roeping, dat zijn niet de aardse zorgen, maar het gaat hier om de zonde die tot deze wereld en tot dit aardse behoren. En dan worden de zonden heel duidelijk en met nadruk genoemd, zoals Paulus wel vaker in zijn brieven heel concreet de zonde met naam en toenaam aangeeft. Hij zegt, die dingen die op de aarde zijn, dat zijn dingen als hoererij en onreinigheid en schandelijke beweging en kwade begeerlijkheid, gierigheid, vuil spreken, kwaad spreken, liegen en lasteren. En dan heeft hij nog lang niet alles genoemd. Het zijn zomaar voorbeelden van waar het over gaat bij de dingen van deze aarde. Kijk, en die dingen mogen wij niet zoeken. Want dat zijn dingen die bij het rijk van de dood behoren. Het rijk van de dood waarvan Gods kinderen in beginsel verlost zijn. En als ze nu in beginsel van die dingen verlost zijn, dan mogen ze de dingen van de dood niet zoeken. Want dat behoort allemaal bij het oude leven, bij het Adamsleven, bij het verloren leven. Dat behoort allemaal bij de dood en bij de zonde. En vandaar dat de apostel in de naam van de opgestane paaskoning daar zo ernstig tegen waarschuwt. U die levend zijt, zoek de dood niet. Maar dood de dood. Hoe kan dat dan? Kun je dat zelf? Kun je de krachten en de machten van zonde Ook die machten van zonde die je in je eigen leven waarneemt, kun je die doden? Paulus zegt, dood ze. Het staat er als een klemmende opdracht. Een opdracht waaraan niemand van degene die hier aangesproken wordt zich mag onttrekken. Een opdracht die in alle ernst geldt als een opdracht van Gods wegen. Oh ja, en dan zal het waar zijn. Wanneer die opdracht op ons hart gaat branden en wij gaan voelen dat de kracht van dat woord ook ons aanspreekt, dan zullen we ontdekken dat wij die zonde en de kracht daarvan niet kunnen doden door eigen kracht. Maar dat zal ons juist uitdrijven om te zoeken de dingen die boven zijn. Om de kracht bij de Heere te zoeken. Want de roeping, de vermaning, de opdracht staat er. Zoekt dan de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. Inderdaad, daarmee komt de vraag naar ons. En ik aarzel niet om te zeggen, die vraag komt eigenlijk tot ons allen. Wat zoeken wij? Mag dat zo in deze laatste dienst van Pasen 1992 de vraag zijn die u mee naar huis neemt? Wat zoek ik nu eigenlijk? Mijn jonge meisje in de kerk, ouderen, waar is het ons om te doen? Zoeken we de dingen van de aarde nog? Zoeken we het in de dood? Want dat is het in alle scherpte. Wanneer wij het zoeken bij de zonde of wat zoeken in wat eigen gerechtigheid, in wat geestelijke camouflage. Dat is het wanneer wij het zoeken in de woorden van de wereld en het gedrag van deze wereld en het meedoen met deze wereld en het niet onderscheiden willen zijn van deze wereld. We zoeken de dood. Dat is het ergste van een onbekeerde zondaar, niet? Dat hij midden in de dood is, maar ook zijn eigen dood zoekt. Je werken en je woorden en je gedachten tonen het. Zij hebben de dood lief, zegt de dichter van het Spreukenboek. Laten we toch niet licht over de zonde denken. Laten we niet licht denken over het onbekeerd zijn. Over bijvoorbeeld wanneer je jong bent, meedoen met alles. En de gedachte aan God en aan zijn woord en aan de eeuwigheid maar uitstellen. Want wanneer we ons bezighouden met de dingen van de zonde, met gedachtenspinsels, met woorden, met daden die tegen het woord van de Heere indruisen, dan zoeken we de dood. En dat is het zichtbare teken dat we vreemdeling zijn aan het geestelijke leven. Want ieder die vreemdeling is aan het geestelijke leven, aan die opwekking uit de doden door Christus, die heeft de dood lief. Oh nee, en dan moeten we niet zeggen, ja, ik ben wel bezig met de dingen van het geestelijke leven. En heimelijk denken, God wil wel, God wil niet, maar ik wil wel. Want uw leven vertelt dat het precies andersom is. De Heere heeft gezegd, ik heb geen lust in de dood van de zondaar. Maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeren en leven. Bekeert u, o huis van Israël, want waarom zoudt ge sterven? God zoekt de dood van jonge mensen, van oudere mensen niet. Hij zoekt hun bekering. Maar de zondaar zoekt zijn eigen dood. Hij zoekt het in openlijk of heimelijk in de zonde te wandelen. In bruut of achter een vernisje. zich met hoererij en kwaadsprekerij en noem maar op al die dingen bezig te houden. Gemeente, wat zoeken we? Als ons leven nog gericht is op deze wereld, op deze zondige wereld, als we ons daaraan verzadigen, dan is dat het zichtbare teken dat de geestelijke strekking van de opstanding van de Heere Jezus voor ons geen betekenis heeft. Dat wij niet uit de dood zijn opgewekt. En als dat zo is, dat ons leven nog het oude leven is, het leven buiten God en buiten zijn Christus, omdat wij leven voor eigen rekening, dan is het op deze paasdag dringend de reden om de Heere te zoeken en om te smeken of de kracht van de opstanding van de Heere Jezus Christus ook ons uit de dood en uit het graf van onze eigen zonde mag opwekken. Daar is de Heere toe bereid. Hij is de machtige. En hij wil om deze dingen gebeden zijn. Wat zoeken we? O, zoek toch de dingen die boven zijn. En als u dan zegt, ja maar, een onbekeerd mens kan toch niet zoeken, enzovoort, enzovoort. Zou er dan geen reden zijn volgens het woord van God om, ook al bent u onbekeerd. En ook al bent u een zondaar die in de dood bent, toch te smeken, toch te stamelen. O God, wees mij genadig. Heb u het wel eens geprobeerd om de Heere te zoeken voor de nood van uw leven? Want vergeet het niet. Onbekeerd zijn betekent gevangen in de banden van de dood. Gevangen in de banden van eigen gerechtigheid. En wat iets meer zei, wat zoeken we? O, zoek toch de Heere. En dan is er vanzelfsprekend in deze woorden ook een woord heel bijzonder gericht aan hen die de Heere vrezen. Gods kinderen, levend gemaakt. Door de Heere getrokken uit de banden van duisternis en zonde. En gebracht in het licht en in het leven van zijn genade. Wat zoekt u? Waar zoekt u het? O, wat kunnen Gods kinderen het ook nadat ze de genade van de Heere ontvangen hebben, nog vaak zoeken op deze aarde. Nog vaak zoeken bij zichzelf. Nog vaak zoeken in de zonde. Zelfs al heeft het leven heerschappij gekregen voor hen. Weet u wat er dan gebeurt wanneer Gods kinderen slordig leven? Wanneer ze zo bezig zijn met de dingen van deze wereld en zich erdoor laten opslokken? Of wanneer een zonde, een boezemzonde, een koningszonde het opnieuw in hun leven voor het zeggen krijgt? Of wanneer ze in zonde vallen? Of door slordigheid en dodigheid wegen gaan die de Heere niet behagen kunnen. Weet u wat er dan gebeurt? Dan krijgt de dood het in het leven van Gods kinderen weer opnieuw voor het zeggen. Nee, niet dat ze het leven van God kwijt kunnen raken. Dat kan niet. Maar wel dat de machten van de duisternis en de verberging van het aangezicht van de levende God heel werkelijk wordt in hun leven. O, mag ik het vragen aan u die de Heere kennen, maar hoe komt het dat er soms zoveel dodigheid is? Hoe komt het dat er soms zoveel ingezonkenheid is? Hoe komt het dat de Heere zijn aangezicht moet verbergen in uw leven? Is het niet omdat ge niet zoekt de dingen die boven zijn, maar omdat ge nog zo vast zit aan deze aarde, aan de zonde, en aan de wereld. O, zoek toch de dingen die boven zijn. Laat het woord u opwekken. Laat het woord u aansporen en aanvuren. Om deze dingen te zoeken. Want de Heere vraagt het. En als u zegt, ja, mijn hart kleeft aan het stof. Ai, zie mijn nood. Ach, leg dat dan in alle eenvoud aan de Heere voor. Opdat u door de genade van God geoefend wordt. Want dat is een kwestie van geestelijke oefening. Geoefend wordt om de dingen te zoeken die boven zijn. Want dat is toch de schat van uw leven geworden. De grootste schat. Om de dingen van God te zoeken. Om de dingen van Christus te zoeken. Om de dingen van het woord te zoeken. Om bidden te smeken om die genade en om die leiding. Om het woord van God te onderzoeken en de wegen van de Heere na te speuren. Om te zoeken en te overdenken het heil wat bij God in Christus te vinden is. Dat is het toch. Daar gaat uw hart toch naar uit. Want dat is toch de schat waarvan de Heere Jezus spreekt. Zoekt u, vergadert u schatten in de hemel, kind van God. Hoe staat het met het zoeken van de dingen die boven zijn, met het vergaderen van de schatten die in de hemel zijn? Ja, en dan voegt Paulus er ook nog iets aan toe. Dan zegt hij, en dat is eigenlijk tot een troost. Tot troost van de strijdende kerk die het nu oprecht om God te doen is, oprecht om Christus. En oprecht om de schatten die in de hemel zijn. Hij zegt, want uw leven is met Christus verborgen in God. Gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Weet u wat dat betekent? Wel, dat betekent allereerst dat het echte leven, het ware leven, dat is voor Gods kinderen niet meer hier op aarde. O nee. Ik zeg het nog maar een keer. Dat betekent niet dat Gods kinderen wereldvreemd worden in die zin dat ze hun werk hier op aarde niet meer doen. Al kunnen er wel eens momenten zijn dat het werken en het leven hier op aarde in zekere zin zwaar kan vallen. Maar ze doen hun werk. Ze dienen de taak die God hen op de schouders legt uit. Ze zoeken om eerlijk te wandelen hier op aarde, de tijd die God hen toemeet. Zeker. Maar hun eigenlijke leven, ja, dat is nu bij Christus. Dat is verlegd. In dit leven is alles met de zonde bevlekt. In dit leven is het ware leven niet. Dit gaat voorbij. En daarom leren ze sterven aan de dingen die op de aarde zijn. En dat betekent met name, zegt de apostel Paulus, sterven aan de zonde. Sterven aan het kwade. Als het goed is in het geestelijke leven, dan leren Gods kinderen steeds meer te sterven aan de zonde. Dat wordt uitgedrukt in dat oude bekende gezegde. Groter zondaar worden, minder zonde doen. Dat betekent voor je eigen besef steeds meer voelen dat je zondaar bent. Maar tegelijkertijd steeds meer strijden tegen de zonde en afsterven aan de zonde. Want hun leven is niet meer hier, althans het hart, de schat van hun leven ligt niet meer hier. Nee, zegt Paulus, wanneer we levend gemaakt zijn, dan zijn we gestorven en dan is ons leven met Christus verborgen bij God. Maar dat betekent? Wel, het betekent allereerst, dan is het leven verborgen met Christus. Dat is met die Christus die verborgen in de hemelen is. die met God is, die in de troon is, die bij zijn Vader is. En dan moet u eens luisteren. Dat betekent allereerst dat het diepste geheim van het leven van een kind van God ook werkelijk een geheim is. Want er staat dan toch maar in de tekst, hun leven is verborgen. Dat betekent, dat is verborgen voor deze wereld, dat is verborgen voor de Satan, die kan daar niet inkomen. De godsdienst, de oppervlakkige godsdienstigheid, die kan dat niet begrijpen. Maar het betekent ook dat het leven van een kind van God ten diepste voor hem of voor haarzelf verborgen is. Als u thuis de verklaring van Calvijn hebt, moet u het maar eens nalezen wat Calvijn hierover zegt. Hij zegt ongeveer dit. Dan kan het voor een kind van God zo zijn, omdat hun leven verborgen is bij God. Dat ze het zelf niet kunnen bekijken. Dat ze bij zichzelf nog zoveel ongeloof en zoveel dwaasheid en zoveel zwakheid waarnemen. Zoveel aardsgezindheid. Dat er twijfels boven komen en vragen. Want die zijn er in de praktijk van het leven. Maar dan zegt de apostel toch, met name tot troost van de aangevochten kerk, ook al is het verborgen. Ook al is het veelzins voor uzelf verborgen. Ook al wordt het aan alle kanten aangevochten. Dat verborgen leven, dat is een verborgen leven wat ten diepste in Christus bij God verborgen is. O, wat is dat? Inderdaad iets wat midden uit de praktijk van het geestelijk leven komt. Hoe kan het verborgen leven ook verborgen zijn voor het kind van God zelf? Zelfs nadat je veel van de genade van de Heere geleerd hebt. Hoe kan het alles toegesloten zijn? Hoe kunnen de aanvechtingen groot zijn? En hoe kunnen de twijfels bovenkomen en waar is nu God op wie je bouwde en aan wie je zaak vertrouwde? Het ligt alles zo onder een sluier. Het is zo bedekt, het is zo verborgen. Kijk, daar heeft iemand die de Heere vreest geen rust mee. Die zoekt dat de sluiers worden weggenomen en dat de donkerte wordt opgeklaard. Maar, zegt de apostel, het is toch iets wat bij het karakter van het geestelijke leven hier op aarde behoort. De sluiers worden hier op aarde nooit volkomen weggehaald. En de duisternis wordt nooit volkomen tot licht. Er kan licht doorbreken, er kunnen sluiers weggaan. Maar ten diepste blijft het leven, het geestelijke leven van het kind van God toch een geheim. Het is verborgen bij God. Inderdaad, wij kennen ten dele. En omdat Gods kinderen ten dele kennen, daarom is er ook de duisternis. Daarom is er ook de vragen. Daarom is er ook de strijd. Niet dat het altijd strijd is. Niet dat er altijd vragen zijn, maar het behoort toch bij dit leven, verborgen. Zo heeft God het beschikt. Maar dan moet u ook niet vergeten dat we dat woord verborgen nog op een andere manier mogen uitleggen. En dat is dit, verborgen voor Gods kind zelf vaak. Verborgen in absolute zin, zeker voor de wereld en voor mensen die daar vreemdeling aan zijn. Verborgen zeker voor de duivel en al zijn trawanten. Maar verborgen betekent toch ook geborgen. Want al is het voor Gods kerk hier op aarde vaak in nevelen gehuld, vaak door de aanvechting en de strijd heen. Wanneer we met Christus zijn opgewekt, zegt Paulus, wanneer we dat leven en de kracht van die opstanding ervaren hebben, dan is het leven van heel Gods kerk met Christus geborgen in God. Laten we dan nog een ogenblik zo terugdenken aan die lijnen die Paulus hier trekt. Paulus heeft het over de opstanding. En hij trekt de lijn van de opstanding door naar Christus aan de rechterhand van de Vader. Christus is opgestaan en na 40 dagen is hij triomferend ten hemel gevaren. En als we de Bijbelse getuigenissen over de hemelvaart bij elkaar zetten, dan zien we dat er over de hemelvaart ook zo gesproken wordt, met name in de brief aan de Hebreeën, dat de Heere Jezus Christus ten hemel gevaren is als de grote hoge priester. Dat hij als de grote hoge priester, zegt de apostel daar, het hemelse heiligdom is binnengegaan. En hij is dat hemelse heiligdom binnengegaan niet zonder bloed. Dat wil zeggen dat in zijn lichaam, toen hij ten hemel voer, de tekenen van zijn lijden, de littekenen in zijn handen en in zijn voeten zichtbaar waren. De Heere Jezus is de hemel, mag ik het eens eenvoudig zeggen, binnengekomen. Terwijl in zijn handen en in zijn voeten de tekenen van zijn betalend offer zichtbaar waren. En nu draagt hij heel zijn kerk de hemel binnen. In zijn handen. Want dat zijn de tekenen dat hij voor zijn kerk betaald heeft. In zijn hart. Hij heeft zijn kerk verborgen in zijn handen en in zijn hart. En zo presenteert hij zijn kerk aan de Vader. Als het ware zeggend, Vader, ik heb voor hen geleden. Ik ben voor hen gestorven. Ik heb de kerk verlost en bevrijd. Door mijn dood en door mijn opstanding heen. En zo wordt in de hemelse verborgenheid, in het gebed van de Heere Jezus Christus in de hemel, de kerk voorgesteld aan de Vader. Wat ligt die kerk vast in het gebed van de Heere Jezus? Niemand zal immers de kerk van Christus uit zijn hand rukken. Ze ligt geborgen in zijn kruisdood en in zijn opstanding en is nu geborgen in de biddende handen van de grote hoge priester en niemand zal ze daar uithalen. Met Christus, geborgen bij God. Dan kunnen de aanvechtingen hier op aarde groot zijn. We stipten dat al even aan. Dan kan hier op aarde de Satan woeden als een briesende leeuw. En hij gaat rond als een briesende leeuw ook in onze tijd. En ook in onze kerken. En ook in reformatorisch Nederland. En ook onder onze kinderen. Dan kan de Satan rondgaan als een engel van het licht. En hij gaat rond als een engel van het licht. Ook onder ons. Ook in onze kerken. Ook in reformatorisch Nederland. Ook onder onze kinderen. Maar de kerk is toch veilig. Gods kerk. De levende kerk. Want die ligt geborgen in de handen van de hemelse hoge priester. En al zift de Satan dan. En al schudt hij de kinderen van God op de zeef. De zeef van de twijfel en van de aanvechting. De zeef van de vragen, waar is nu God? De zeef van de twijfels, is het ooit wel waar geweest? De zeef soms ook, want dat is ook een zeef van de Satan, van de diepe ingezonkenheid en de dodigheid. Niemand zal ze uit zijn hand rukken. Want ze zijn in zijn handen, verborgen bij God. O gemeente, daar ligt het geheim van het geestelijke leven. Dat Christus nu in zijn dood en opstanding hemelvaart zijn kerk heeft meegenomen. Dat ze met hem is levend gemaakt en daarom ook met hem verborgen is achter de wolken in het hemelse heiligdom. Kunt u het dan begrijpen dat Gods kinderen hier op aarde tijdens de strijd soms naar de hemel zien? Dat een psalm soms zo kan gaan spreken: ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mij hulp komen? Ach, vult u het zelf maar aan. Want de strijdende kerk heeft hulp nodig. Hulpeloos, machteloos in zichzelf, aangevallen, bestreden, gezift op de zeef. Hulp nodig van hem die in de troon is. En wat is dat dan een wonder als de Heere dat laat zien. Zoals hij het vanmorgen hier in dit woord, in deze tekst laat zien. En zoals hij het soms zo heel nadrukkelijk en heel persoonlijk aan zijn kinderen duidelijk maakt en bevestigt aan hun hart. Ook al ben je ellendig en noodruftig, toch denk ik aan je. Ik ken je. Toch weet ik van je af. Ook al heeft de Satan je begeerte ziften als de tarwe. En al dreig je lettend op je eigen tekort en op je eigen schuld door de mazen van die zeef heen te zakken. Ik zal nog één van deze dagen omkomen. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. De kerk heeft een levende Heere die in het verborgen van de hemel achter het gordijn van het heiligdom voor zijn kerk bid. O, wat een troost als dat voor je open gaat. Ik ellendig, arm, zwak. Maar deze verlosser is sterk. Heere der heerscharen is zijn naam. Daarom kon Paulus het zeggen. Vanwege dat geheim dat zijn leven verborgen was met God. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Hoe dan? In zichzelf? Nee, niet in zichzelf. Maar vanwege de kracht van Christus, van de opgestane, die ter rechterhand van God zit, waar het geheim lag van het leven van Paulus. En gemeente, naarmate dat nu meer gaat leven, dat we gezicht gaan krijgen, geloofsbetrekking gaan krijgen op die verborgen koning, die zich toch als de verborgene openbaart. Wat er meer kennis komt van de Heere Jezus Christus in de kracht van zijn opstanding en in de kracht van zijn voorbeden, in heel zijn middelaarswerk. Wat ons hart meer gaat zoeken, de dingen die boven zijn. Wat lust mij op de aarde? Er is niets waar ik in kan rusten. Bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Zo zijt gij de rotsteen mijns harten. Ach, wat is het een zegen. Om iets van dat wonder, van dat levend gemaakt zijn te kennen. Om de opgestane te kennen. Om hem meer en meer te gaan kennen. Om de dingen te gaan zoeken die boven zijn. Wat zoeken wij? Wat zoekt u? Die vraag blijft vanmorgen dringen en blijft haken. Ach, mijn jonge meisje, ouderen, zoek toch niet de dingen van deze aarde. O zeker, je mag op deze aarde je plaats hebben, je taak uitoefenen. Aan je toekomst denken en aan je toekomst werken zeker. Maar zoek niet de dingen van deze wereld. Laat de grootste schat en het allernoodzakelijkste in je leven zijn om hem te kennen. Want deze wereld gaat voorbij. Met al haar begeerlijkheid. Maar wie hem kent blijft. Tot in het eeuwige leven. Waarom zou je sterven? Als het Pasen geweest is, als God roept, door zijn Zoon wendt u tot mij. Bekeert u. O, bekeert u. Zoekt de Heere. Zoekt de dingen die boven zijn. En als je het niet kunt en niet meer weet. Leg dan al die onmogelijkheid en al die schuld. Leg het maar eenvoudig aan hem voor die in de hemelen zit. Leg het aan hem voor die luistert. En die horen wil. Naar mensen in hun armoede en in hun schuld. En die mild wil schenken en niet verwijt. En als we iets van die genade leerden, wat zoeken we? O, zoek toch de dingen die boven zijn. Te midden van alle nevels, te midden van de vragen soms. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Smeek om hem meer te kennen. Om dieper ingeleid te worden in de geheimen van zijn middelaarswerk. En wandelt in overeenstemming met zijn geboden. Zoekt de dingen die boven zijn. Want nu is het nog verborgen, kind van God. Wat uw leven ten diepste is. Het is met Christus. Verborgen bij God. Maar eens zal het openbaar worden. Wat Christus deed voor u. En wat nu nog verhuld is. Zal dan aanlichten. Want het is nu nog verborgen. Zegt de apostel. Maar straks zal het openbaar worden. En dan zullen wij hem zien. Gelijk hij is. De verrezen koning. Jezus Christus, nu verborgen, straks gezien. En voor al Gods kinderen geldt het. Hun ogen zullen hem zien. En geen vreemde. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, aan het einde van deze dienst komen we tot u. We zeggen uw naam eerbiedig dank dat u ons deze diensten geschonken hebt en dat u ons doorgeholpen hebt. Heren, wil u het woord wat op deze dagen gebracht is, ook het woord van vanmorgen, genadig zegenen. En wil u verder deze dag met ons zijn. Bescherm en bewaar ons. Ook als sommigen misschien nog reizen ondernemen. Omring ons met uw bewaring. En wil u geven dat we deze week die we zijn ingegaan. Ons mogen benaarstigen. Te zoeken de dingen die boven zijn. Niet de dingen die tot het rijk van de dood en van de zonde behoren. Heere, leer ons door de krachtige werking van uw geest het daar zoeken waar het leven is. Bij hem, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. We zingen tenslotte Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Psalm 16, het zesde vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.